is de thuiswedstrijd. Presentatie Sjaak Verkade.
Goedendag, dames en heren. Weer een uurtje van de, voor de thuiswedstrijd. En we hebben elke keer een gast die wat over zijn leven vertelt, over zijn hobby's, over zijn werk. Deze keer wel een heel bijzondere gast, vind ik zelf. Mart Gielen, jarenlang boswachter geweest in het duin hier bij Noordwijk. En daar gaan we het natuurlijk uiteraard straks over spreken. Maar waar we altijd mee beginnen, Mart, is... Waar kom je vandaan? Waar ben je geboren? Nou ja, als de mensen je stem horen, zullen ze het al wel gelijk horen. Maar waar ben je geboren?
Nou, ik ben geboren in Baarlo. Dat ligt heel dicht bij Venlo in Limburg. En daar ben ik 36 jaar ben ik daar opgegroeid. Van alles gedaan. En eigenlijk in 73 januari ben ik naar Noordwijk verkast.
Ja, maakt wel een hele snelle sprong, hè? Jij maakt wel een hele snelle sprong. Maar... Hoe groot was het gezin waarin je opgroeide?
Ik had nog 5 broers en nog 5 zussen. Dus we waren thuis met een 11-tal.
Dat was zeker een heel groot. Wat deed je vader voor beroep?
Die kwam uit de landbouw en die is in de bouw terechtgekomen.
Hey, schoolperiode. Lagere school neem ik aan. Ja, vroeger was die lagere school altijd wel een redelijk beschermde opleiding. En daarna naar voortgezet onderwijs.
Ja, maar dat was in die tijd anders. Want ik ben er van voor de oorlog.
Ja.
En dat hield in dat ik 7 was toen we dus op de tweede klas zat. En toen ik 15 was... Toen was het met de scholen nog eigenlijk bedroevend, want wij hadden een klas van 34 leerlingen en er is er 1 die ging naar de MULO, er waren er een paar die naar de landbouwschool gingen, een paar naar de ambachtschool en de rest zei de meester, jullie zijn allemaal voor de wederopbouw van Nederland en daar heb ik ook bij behoord.
Ja, want jij kwam natuurlijk inderdaad, jij zegt het zo, van 1936. Jij bent eigenlijk iemand die de oorlog nog bewust heeft meegemaakt. Hè? En jij vertelde me ook een verhaal dat je een bewust mee had gemaakt. Maar eigenlijk dat je je niet altijd realiseerde hoe gevaarlijk het was. Dat je...
Nee, ik kan 2 dingen. En dan zie je als kind zijn, besef je ook niet het gevaar. Het eerste was die luchtgevecht in, met die vliegtuigen. Daar stond wel naar te kijken als er een geraakt werd. Dus dan kreeg je een zwarte wolk of zo, zag je. En dan moest je eigenlijk van je ouders vluchten, dekking zoeken. Maar ja, wij stonden te kijken en af en toe kreeg je wel eens een klap dat je niet gehoorzaam was. Het tweede, dat was... Mijn oom en mijn vader die waren ondergedoken en die kwamen dan 's avonds uit de dekking en dan gingen ze douchen of wassen, eten en alles. En wij hadden nog een huis dat lag midden in het veld en met luiken en dan 's avonds gingen de luiken dicht en dan moesten Gielen naar buiten op bak staan of er... Duitsers in de buurt waren, en als die in de buurt waren, dan moest ik op de vensters kloppen, dat mijn vader en mijn oom konden vluchten. En het andere, en dan eigenlijk ga je nu lachen hoe stom dat je bent geweest. Wij waren, Baarlo ligt aan de westkant van de Maas, ja. Reuvel ligt aan de oostkant. En daar had je een kerktoren, daar zaten de Duitsers in. En ja, wij katholieken moesten altijd zondags naar de kerk. Dus wat gebeurde er? Wij moesten, de kerk die hadden ze eigenlijk de dag voordat ze de Duitsers terugtrokken laten springen, plus de 2 molens. Maar wij moesten even goed naar de kerk en dat werd de mis opgedragen in een boerenschuur. Nou, en dan van huis uit naar die boerenschuur konden die Duitsers mooi vanuit de kerktoren ons zien lopen.
Zien lopen, ja.
En dan schoten ze en soms hoorde je de kogels fluiten. En wat deden we dan? Jo, sliep uit, stomme Duitsers. Jullie kunnen nooit winnen, ja. Want jullie schieten toch mis.
Eigenlijk bizar, hè? Als je dat nu terug hoort. Je ziet natuurlijk ook vaak wel oorlogsgebieden dat kinderen daar ja, toch op een heel andere manier mee omgaan. De oorlog heeft je wel gevormd, want we komen daar straks nog op terug, hè, want je hebt ook een bepaalde interesse gekregen in de oorlog. Ja. Je was een jaar of 15, zat je net te vertellen.
Ja.
En toen mochten er een paar door naar het onderwijs. En wat ging Martin doen?
Nou, ik moest in de tuinbouw. Dus ik heb eerst 3 jaar bij iemand moeten werken. En dat was van 's morgens tot 's avonds. En in de aspergestijd, dan was dat wel dat je 's morgens om 5 uur op het land stond. Asperges steken en dan de rest van de zomer, dat waren bonen, augurken, noem maar op, bessen, aardbeien, prei. En ik verdiende, ja, en je gelooft het niet, 8 gulden per week.
Ja, niet te geloven.
En ja, eigenlijk was ik daar niet zo blij mee, want een klasgenoot die had 2 gulden per week meer, dus dat was.
Ook toen
ik vond
was het al.
Niet
ja,
leuk.
Ja.
Maar dan krijg je van, ja, dan word je zo van de school en dan ga je toch even nadenken en dan denk je, ja, maar zo wil ik niet oud worden. Dus toen ben ik s'avonds gaan leren, avondcursussen. En dat was eerst in de landbouwcursus, tuinbouwcursus, toen economische bedrijfsleer, bloemencursus, et cetera. Dus op een gegeven moment had ik toch het vakdiploma van de tuinbouw. En daar heb ik eigenlijk een paar jaar toch eigenlijk mijn brood in verdiend.
In de tuinbouw, en dat is wel heel wat anders als waar jij uiteindelijk in terecht bent gekomen, Mart. Ja. Ik denk dat het een mooi moment is om even een plaatje aan te vragen. Nou, je komt uit Limburg en ja. Wat is er dan een mooi lied als een liedje van Roanerze, Zondag in het Zuiden.
Zondag in het zuiden, niks aan de hand. En wat er gebeurt, het gebeurt je pas in de krant. En de zon op de route, riep alles naar boete. Ik denk ik liep binnen, verhalen van zinnen vandaag. En ik huurde de mensen op stroom, gelag en gebrom. En hier in de verte een tent waar muziek goed kwam. En de klok tikte door, sloeg elk oor. Ik wil wat beginnen, ik moet wat verzinnen vandaag. En ik liep wat verdwaalde manier, weer koffie of bier, banaan of een ei of plak ik er allebei. Hier is nog wat sparen, honger bewaren. Hier is maar wat water, de rest dat ik het later vandaag. Zoals zondag ik hoor, te muien te kieken, te muien nog op de stoom. En de regen die wordt het gevecht. zon. De liggende kwalen schreef zijn verhaal op de raam. Ik zag razige weien, hun gevere lucht, hun gevere wolken die deinen op elke zee. Waar in de zee onbevaren wil mee. Zondag ging voorbij, zondag ging voorbij. Ai,
zo hoor u, aangevraagd door onze gast van vandaag, Mart Gielen, voorheen boswachter in Noordwijk. We hadden het net over je jeugd uit het zuiden, Mart, over je school en over je studie. Maar ja, verder deed je denk ik ook nog wel wat andere dingen.
Ja, want dat zo snel, ik heb nooit stilgezeten. Want na de school kwam eigenlijk ook de jeugd, Jong Nederland, daar ben ik 10 jaar leider van geweest.
Jong Nederland, of dat was dat precies voor de
dat
voor de
was eigenlijk net wat hier verkenners zijn, die zeker.
Ja.
Wat je in Limburg dus, dat was dan Jong Nederland. En daar heb ik dus zelfs ook het kampbrevet gehaald. Dus dat je, dat moest je hebben, anders mochten ze niet op kamp gaan. Dus er moet iemand zijn die eigenlijk het kampbrevet had, want die was ook verantwoordelijk voor de kids.
Ja, en was dat dan zeg maar ook kennis van de natuur, of was het eigenlijk alleen maar, je moest wel kinderen goed kunnen begeleiden?
Ja, maar je moest kinderen, dus dan leerden ze van alles, net hetzelfde als de zeeverkenners. Dus knopen maken, speurtochten, noem maar op.
Ja.
Je was eigenlijk best leuk bezig. Maar daarnaast had je bij ons in, het is een agrarisch gebied en dat hield ook in dat er een vereniging was van de jonge boeren en tuinders. Daar was ik lid van, maar die deden van allerhande dingen. Zoals bijvoorbeeld, daar zat een toneelclub bij, daar heb ik in meegespeeld en ook stukken van 3 uur.
Zo.
Ja, dat was wel.
De acteren is je niet vreemd dan?
Nee, dat ging me best goed af. Dan was er de sportclub. Ik deed journey en atletiek. En op een gegeven moment, ja, het is dan niet professioneel bijvoorbeeld. Maar op een gegeven moment, toen de sportleider dus ging trouwen, nou, dan werd dat weer overgenomen. Zodoende heb ik dus dat ook een jaar of 6 gedaan. En we deden ook met wedstrijden mee. En atletiek, dat, we begonnen meestal dan met lichamelijke oefeningen of zonder muziek, op muziek. En dan was het de 100 meter, 800, 400, verspringen.
Had je wel talent?
Ja, best wel. Ik won wel eens af en toe een medaille. Maar dat was dan met verspringen, hingstopsprong en de 100 meter.
Ja, ja,
dat waren mijn favorieten. En daar kon ik ook wel eens een prijsje mee winnen.
Leuk,
ook wel eens een keer de eerste, maar...
Eigenlijk heel, heel sportief. En die sport die is je altijd daarbij gebleven. Komen we straks nog wel op. Ja. Want je bent nu een verwoed biljart, maar daar komen we straks nog even op. We hadden het over je schoolperiode. En je zei al van, nou, ik ben gaan bijleren in de tuinbouw. Maar uiteindelijk ben je in militaire dienst gegaan.
Ja.
En op een gegeven moment heb je ook de switch gemaakt naar bossen.
Ja, maar dat kwam eigenlijk... als je uit die tuinbouw kwam, in de winter was er weinig werk op het land. En dan deden ze vaak andere dingen dan... En ik had, toen ik uit dienst kwam, dat was in september. En na de oorlog is in Baarlo ook gebieden wat Duitsers in Duitse bezit is geweest... ook naar Nederland gekomen en dat is eigenlijk bij het Staatsbosbeheer terechtgekomen. En toen had ik geluk dat een werknemer van het Staatsbosbeheer dus van het ene vak naar het andere vak ging. En toen kon ik in 1957 bij het Staatsbosbeheer komen werken. 10 maanden. Nou, en dat is in 1958 ook gebeurd. Maar in de tuinbouw wilde ik dus op een gegeven moment zelfstandig worden. En ik had wel koude grond, maar ik wilde van de koude grond af en ik wilde naar de tuinbouw. Naar het glas.
Ja, ja, ja.
Nou, en ik zeg tegen mijn vader op een gegeven moment, joh, ik ben die koude grond zat, ik wil naar een kas. Nou, zegt hij tegen mij, dan ligt die grond, begin maar. Nou, maar ja, ik zeg tegen hem, dat kan. Als je borg blijft, dan kunnen we de volgende week bij wijze van spreken al beginnen. Ja, en toen zegt hij, ja, maar dat kan niet. Want jullie zijn met z'n 11 en ik moet voor iedereen evenveel kunnen borg blijven.
Gelijke monniken, gelijke kappen.
Ja. Ja, maar ik had wel, eigenlijk wel de pislauw een beetje toen. Was koppig op, ja, maar het was wel eerlijk, maar je moet het wel verwerken.
Ja, dat kan me horen.
Toen had ik de mazzel dat in diezelfde week een houtvester opbelde of ik bij hun wilde komen werken.
Dat is een mooi punt, Mart, om zo meteen even verder te gaan met de houtvester. Gaan we nu even, want je hebt niet voor niks al die mooie nummers aangevraagd. We gaan luisteren naar Vera Lynn, We'll Meet Again.
We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again, some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Yeah.
Vera Lynn met We'll Meet Again, aangevraagd door onze gast van vandaag, Mart Gielen. Mart, we verlieten het gesprek met het punt dat jij terecht kwam bij de houtvester.
Ja, dus dat hield in, dat was een keerpunt in mijn leven.
Ja, ja.
Eigenlijk, in een gesprek met de houtvester, ja, wat wil je, wat kan ik, wat mag ik? Dus toen bleek dat ik eigenlijk in het vak eigenlijk helemaal kon doorgroeien. En ik ben begonnen dus in Baarlo en dat was puur bosbouw. Dus want eigenlijk ben ik begonnen met eigenlijk het bosbouwgedeelte te halen. Ook diploma of getuigschriften. Maar toen heb ik ook gevraagd van, maar hoe zit dat dan? Kun je verder ook meegroeien, ja, in het bedrijf.
Precies. Je wilde wel weten waarom blijven hangen.
Nee, want ik wilde niet alleen maar bomen zagen en planten. Nou, en toen is er een sollicitatie geweest eigenlijk voor Noordwijk. En dat was in 72, september 72. En toen hebben we met 34 man hebben daarop gesolliciteerd. En dat hield in dat ik 4 keer naar Den Haag ben moeten komen, dus voor dat sollicitatiegesprek. En uiteindelijk ben ik het geworden en in januari 73 ben ik in Noordwijk begonnen als boswachter.
Maar ben je of, al gelijk als definitief, of heb je daarna, nou goed, je bent begonnen als boswachter, maar dat was tijdelijk of niet?
Eigenlijk kon je het nooit zeggen, als je niet functioneert, dan had dat gewoon...
Het was wel je vaste standplaats geworden.
Het was mijn vaste standplaats. Het was ook een nieuwe functie bij het Staatsbosbeheer. En die heette niet boswachter toen, maar dat was surveillant rondleider. Het was een nieuwe functie in het bedrijf en die moest ontwikkeld worden. Die is ontwikkeld, want toen ik wegging, kwamen er 4 mensen voor in de plek. En dat is, voor mij is het persoonlijk dus eigenlijk een heel mooi iets geweest. Je komt in een vreemd gebied, maar je komt onbevangen binnen. Je hebt geen stempel. En dan is het, je begint als in een vreemd gebied en je komt eigenlijk in een gebied wat wildbest is wat betreft het landschap. Want dat duinlandschap had verschillende functies en daar moest je in het beheer rekening mee houden. Zo is het bijvoorbeeld, het duinlandschap had 3-4 functies. Het eerste was een natuurlandschap. Een natuurlandschap kan evengoed een zeewerende functie hebben. Maar het kan ook functioneren als opslag van je drinkwater. Daarnaast, dat zijn hele belangrijke dingen waar een mens niet buiten kan. Maar hier in het westen wonen zoveel mensen die ook wel eens een frisse neus wilden halen. En dat hield in dat ook dit gebied eigenlijk voor de recreatie heel belangrijk werd. Als je dat dan vergelijkt met een waterleidinggebied. En Staatsbosbeheer, dan is Staatsbosbeheer van ons allemaal. Maar een waterleidinggebied kan eigenlijk de stempel zeggen, joh, het drinkwatergebied, daar komt niemand in, er mag geen hond in, er mag niks. En Staatsbosbeheer die zegt van, ik heb wel allemaal die hele belangrijke functies, maar recreanten, want die mensen horen bij ons, dus die moeten toch eigenlijk daar kunnen vertoeven. En daar ben ik begonnen met, in die tijd, toen ik hier kwam, waren er geen wandelpaden, waren geen ruiterpaden, waren geen fietspaden. En toen ben ik begonnen met eigenlijk het scheiden van paden, om iedereen dus voor 100% te kunnen genieten op hun gebied.
Maar dan moest je ook bos uitdoen al, of niet?
Ja, want toen ik hier kwam en de echte oude Noordwijkers moeten het kunnen weten. als je hier in Noordwijk langs het bos liep, dan kon je geen 15 meter het bos inkijken. Het was vroeger zo dicht geplant, omdat men zo bang was voor dat de eigenlijke duin gaat stuiven, dat die bomen zo dicht, het werd zelfs gezaaid, en dat hield in, dennenbomen, die kunnen niet tegen die zo dicht bij elkaar te groeien. Dus dennen,
je moet de ruimte hebben.
Je moet de ruimte hebben. Dat is ook een van de redenen dat ik eigenlijk in 1963 eigenlijk voor het eerst in Noordwijk kwam.
Toen ben je al een keer in Noordwijk geweest?
Ja, een week of zes.
Een week of zes. En nou, want daar ging je wel makkelijk over voorbij, maar ik wilde nog vragen, want uiteindelijk is jouw vrouw is wel iemand uit deze streek. En daar ben ik eigenlijk toch wel een beetje nieuwsgierig naar. Die episode slaan we zomaar over. Hoe je aan het meisje bent gekomen.
Nou, dat ging, ja, eigenlijk is het om te. In 1963 was eigenlijk de hele kustgebied ramgebied door de dennenscheerder. Dennenscheerder was een klein kevertje wat dennenbomen aantast die ziek en zwak zijn. Als bomen te dicht bij elkaar staan, dus die hebben weinig weerstand, en daar functioneerde, of daar opereerde dus de dennenscheerder. En door vanuit het hele land werden mensen hierheen gestuurd om eigenlijk mee te helpen om die bossen te dunnen en gedeeltes dus helemaal te kappen. En dat was in september, ik vergeet nooit van zijn leven, was er in Noordwijk gehouden een kermis. En ja, eigenlijk zaten we in de Witte Raaf. Mag ik die naam noemen?
Ja, 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 mag.
Nou, daar hadden ze bier en dinges. En er was er iemand, en die kwam vanuit Overijssel. En die vroegen mij, joh, Mart, wil jij vanavond mee naar de kermis Noordwijk-Rout? Ik zei, joh, waarom zouden we naar Noordwijk-Rout gaan? We hebben hier het bier en alles dichtbij, waarom zouden we ver lopen?
Waarom zouden we naar Noordwijk-Rout gaan? Ja, precies.
Nou, en op een gegeven moment, dat was in het begin van de provo-tijd en alles. Al mijn jongens met leren jasjes en allemaal die verhalen van die hebben gekke dingen bij zich. Ah joh, als dat is, dan ga ik met je mee. Dus toen gingen we met een man of 18, gingen we naar Noordwijk uit naar de kermis. En met een gek gezicht, joh, komen we mijn vrouw tegen, achteraf. En, maar die viel gewoon op, die had een mooie rode blouse aan en een blauwe broek. Dus dat viel op, ik zeg met een gek gezicht, joh, daar loopt mijn vrouw. Nou, en achteraf is het mijn vrouw geworden.
Achteraf is het jouw vrouw geworden. En uiteindelijk is dat misschien ook wel de reden waarom je uiteindelijk weer terug bent gekomen in Noordwijk. Want je hebt een paar uitstapjes gemaakt. En uiteindelijk ben je dan in dat bos gekomen. Als eerste functie boswachter, hè? Want daar hadden we het over.
Ja.
En daar gaan we het zo even verder over hebben natuurlijk. We gaan eerst even nog luisteren naar een muzikaal nummer. Jij bent een liefhebber van doedelzakken.
Ja, geweldig.
Dus dan gaan we daar eerst even naar luisteren. deze prachtige muziek met een doedelzak op, eigenlijk als hoofditem. Aangevraagd door Mart Gielen. Mart, doedelzakmuziek, dat is een mooi. Je hoort het niet zo vaak dat mensen daar graag naar luisteren.
Nee, maar dit heeft een verleden. Wij zijn eigenlijk door de Schotten bevrijd. En het jaar erop kwam eigenlijk een doedelzakkorps, kwam naar Baarlo. En ik zie die mannen nog door het dorp trekken met die muziek. Het heeft eigenlijk als kind zijnde zoveel indruk gemaakt.
Staat op je dat Netflix.
Ik dat super vind.
Staat op je Netflix als vader geschreven. Ja. Hey, we hadden het over de tijd in het bos. Hè. Je sloeg even een belangrijke periode over. Waar, die periode dat je vrouw hebt leren kennen. Maar we waren op een gegeven moment bij het ontwikkelen van het bos. En samenvoegen van mensen die willen recreëren. En waterwindgebieden. Nou, alles moest een beetje samen. En je moest ook mensen gaan leren over de natuur.
Ja, dat hoorde bij het vak. Dat is ook iets wat mee ontwikkeld is. Ook met de tijd meegegaan. Eigenlijk in het duingebied, dat was vrij gebied, dus dat wil zeggen, je betaalt geen entree. Het is ook vrije wegen, paden. En toen ik er kwam, sportclubs, of dat de NSL was, de Spartaan, noem maar op. Iedereen liep buiten het pad. Scholen op het eind van het jaar, spelletjes doen en alles. En nou ja, en dan als boswachter moet je proberen dus alles op orde te krijgen. Toen ben ik begonnen met het benaderen van de leiders van die groepen. En gezegd van, nou, eigenlijk kan dit niet. Maar als jullie eens meer willen weten, nou, vaak een rondwandeling aan of een dierlezing. Dat je dus meer kennis krijgt over dit gebied en waarom er dingen nodig zijn. Nou, en dat is best enorm uitgegroeid, want als je nagaat, ik heb 28 jaar dat hier in Noordwijk mogen doen, dat ik het eerste jaar misschien nog geen 100 mensen had die gebruik maakten van die rondleiding, of van de lezing, dat later uitliep tot duizenden, en toen ik wegging, werd gememoreerd, je hebt meer als 100.000 mensen eigenlijk rondgeleid en eigenlijk laten proeven wat de natuur inhoudt.
Want ook op scholen, hè?
Ja, best heel veel. En het mooie daarvan is, ze komen en dan is het een loeiend geheel. En als ze naar huis gaan en ze weten dat het huis van de natuur ook van hun is, en dat je er niet buiten kunt, dat ze eigenlijk, hoe blij dat de mensen dan naar huis gaan en naar huis gingen.
Het vingertje van een boswachter, want zo staat het mij wel eens bij, is bij jou eigenlijk liever niet dat wijzen met dat vingertje, maar dat vingertje van hoor eens, en hoe werkt het? En ik denk ook dat dat in de huidige tijd zelfs heel goed zou kunnen.
Ja, want als boswachter had je ook een bevoegdheid. En als ik gebruik moest maken van mijn bevoegdheid, dan vond ik dat ik verloren had en niet gewonnen. Want als ik iemand niet heb kunnen overtuigen waarom het is, dat was dan, als ik een keer een print moest maken, dan had ik verloren en dat vond ik jammer. Maar het gebeurde ook van collega's dat die heel anders dachten en ook heel anders met dat omgingen. En dat hield in dat je op een gegeven moment ook op aangesproken werd. Maar dat maakte je adrenaline soms ook wel zo hoog dat je denkt, nou, als ik nu wat tegenkom, dan is het gebeurd. Dan krijg je een dingetje. Ja. Nou, en dat gebeurt dan. Ik stap in de auto en ik rij de duin in. En ik kom op de duin, dat is de slag. En daar loopt zo'n klein tekkeltje. En ik denk, jee, het is groter als een roomops, maar die is van mij. Dus ik dat tekkeltje na en ik begreep, bos in en daar ligt iemand achter een boom. Dus ik denk, jee, wegkruipen, maar je krijgt mijn nummerbandje. Maar ik kom bij die man en dan zie ik twee lijnen. Eén hondje aan de lijn en dat andere hondje ging naar die man toe. Wat was er gebeurd? Die man had een herseninfarct gehad. Dus binnen 20 minuten zat hij in een brandweer in een ambulance op weg naar...
Bizar, eigenlijk had het hondje en vervolgens jij ook, die man leveren. Het leven gered.
Ja.
Wat een mooi verhaal. Ja. Straks komen we, wat ik ook een mooi verhaal vind, nog even terug op een ander mooi verhaal, met een grote bekendheid. Maar we gaan eerst even nog naar een van jouw mooie nummers draaien, Mart. Van Edith Piaf, My Lord. Een beetje...
Vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, milord. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, milord. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, milord. Ça, je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, milord. Souriez-moi, milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, milord. Allez, chantez, milord. Ta-da-da-da-da-da. Mais oui, dansez, milord.
van Edith Piaf, aangevraagd door onze gast van vandaag, Mart Gielen. Mart, een krachtig nummer.
Ja, dat boeit me eigenlijk, omdat ze zoveel pieken en dalen heeft gehad. En ja, dat heeft me altijd een beetje geboeid.
Ja, ja, het is een fantastisch, fantastisch nummer. Ja. Wij verlieten voor Milor, verlieten we het gesprek met eigenlijk het hondje wat naar je toe kwam. En ik denk, welke kant gaat het nu op? En dat hondje, dat leidde je naar zijn baasje toe. Het baasje is gered. En je hebt ooit nog een keer een mooi verhaal meegemaakt op het Langerveldenslag. Met iemand die in ieder geval veel autoreisliefhebbers nog wel wat zal zeggen.
Nou ja, dat was Niki Lauda. En die trof ik eigenlijk in mijn werk. Dus je kijkt, je ziet alles, je praat met iedereen. En op een gegeven moment ben ik op Langeveldenslag. En ik zie dan een groep van de mannen, 4, 5. Één dus met die brandwonden en alles. En toch een beetje nieuwsgierig, denk je, hey, dat kan best Nicky zijn. Dus een praatje gemaakt en op een gegeven moment, ja, was Nicky Lauda. En zegt hij, maar ik moet eigenlijk naar Zandvoort, maar ik ben toch eigenlijk wel een beetje moe om via het strand te gaan. Ik zeg, joh, wat let je, joh, ik heb een bommer en dat was een zunder. Ik zeg, stap achterop, ik ben je wel even naar Zandvoort.
Geweldig.
Ja, dus.
Zo kom je allerlei mensen tegen in jouw, kwam je allerlei mensen tegen in jouw werk. Is dat niet de kern van de kracht van jouw werk ook? Dat jij ontzettend makkelijk met mensen om kan gaan?
Ja, dat is. Maar je ging ook met van alles om. Ik heb een keer stond, maar ja, dat is de golf. Daar kwam dus eigenlijk iedereen. Wat elite was. Ik stond een keer langs een of ander minister van Financiën. En het is ook gewoon een mens. Dus, en ja, ik heb nooit het idee gehad van, dat is zo bijzonder. We zijn allemaal mensen. En ik probeerde gewoon ook altijd als mens met elkaar te kunnen omgaan.
Interesse in.
Maar dat hield ook wel eens in, als je praat over, we hadden het straks over de voorlichting, rondleidingen. Ik had dus een keer een school, die begonnen we met de dag, als ze aankwamen in de jeugdherberg, met een dierlezing. En die dag erop, die kwam altijd met 50, het Zoetermeer. En die lezing die was in één zaal, maar die rondwandelingen werden in 2 keer gedaan, dus 2 keer 25. En die hoofd van de school, die ging iedere wandeling mee, iedere lezing mee. En toen zegt hij op een gegeven moment, zegt hij zo, Mart, tot volgend jaar. Ik zeg, meneer, u zou het er volgend jaar toch ook zelf kunnen, want je hebt al 34 wandelingen meegemaakt en je hebt al zoveel lezingen meegehaald. En toen zeg je, nee, maar dat kan niet, want ik heb nog nooit van zijn leven hetzelfde verhaal gehoord. Dus, maar soms denk je dat je hetzelfde vertelt, maar die hele ontwikkeling was dat je continu dus blijft veranderen en ook nieuwe informatie gaf.
Ja, en dan is dat toch wel belangrijk dat je ook goed naar mensen kan luisteren, mensen kan praten. Nou, je doet nog veel meer andere dingen, Mart, eigenlijk. En dit is. Je doet nog, en ik zit even naar de overkant te kijken.
Ja, eigenlijk maak je ook hele mooie reizen op het gebied van geschiedenis.
Ja?
Daar wil ik het toch ook nog even over hebben.
Okay.
Want wat die oorlogsgeschiedenis, we hadden het er in het begin van het programma over. Jij bent ook geïnteresseerd in die historie.
Ja, want de oorlog heeft uiteindelijk toch veel meer indruk op je gemaakt als je beseft. Want op later, nu, ga je me ook veel meer interesseren. Waarom is dat gebeurd en wat is er gebeurd? En als je daar je nu eens een klein beetje naar kijkt, ik ben zo mee naar Normandië geweest. Dus de landing van de Engelse Amerikanen en alles. En naar Berlijn. En als je dan dat ziet en je kijkt dan naar de politiek en alles, dan kun je niet vatten dat de mensen zo dom zijn om dit weer laten te gebeuren. Dat ze veel meer hun best moeten doen om dat te voorkomen. Want ze hebben het zelf bijna een gedeelte in de hand.
Jij bent nog een van de weinige mensen natuurlijk die destijds de ellende van de oorlog hebt meegemaakt. En ja, ik denk dat dat ook wel een verhaal is natuurlijk. Maar je bent niet alleen in Normandië geweest. Je bent in Bastogne geweest. Je bent in Berlijn geweest. Ja, dus Het heeft je. Nou, je begon eigenlijk de uitzending met het verhaal dat je op de kerktoren die Duitsers zag met het schieten. En dan als jong jongetje dan van sliep uit. Hè? En
ja,
we komen weer terug dat mensen denken van, nou, het is wel erg makkelijk allemaal. En mensen praten veel. Mensen hebben daar eigenlijk ook staan niet altijd stil bij de gevaren die mensen zich geofferd hebben in die tijd vooral. En dat vooral. En jij bent daar ontzettend geïnteresseerd. En ik had het nog even willen hebben over jouw biljartcarrière. Maar
dat was heel mooi geweest.
Nou, even
heel dan. Kort.
Even dan.
Ik kom bij een. Ik doe mee aan de competitie.
Ja.
En ik trof op een gegeven moment een man die biljartte, waar ik een verleden mee had, wat heel bijzonder was, dat was een experiment over Ieren, die katholieken en de protestanten.
Ja, ja.
En die man die kwam bij me, want ik had ook moest vergunningen geven voor alle activiteiten in Duin. En toen komt hij bij me en toen zegt hij, Mart, ik heb Ieren, 25 man, en ik wil een spel doen in Duin. En ja, ik wil wel dat je erbij bent. Dus we wilden vlag veroveren, een spelletje met 25 Ieren, protestant als katholiek. En dat is een perfecte spel geweest, een perfecte avond. Misschien dat er wel eens een klap uit is gezet, dat weet ik niet, dus dat heb ik niet gezien. Maar het spel. En die man die was zo blij dat we dat gezamenlijk dus toch aangedurfd hadden om dat te doen.
In het Noordwijkse Borsenduingebied.
Noordwijkse Duin.
Ja. Ik vind het een fantastische afsluiting, Mart. Ik heb met genoegen geluisterd naar jouw verhalen. En eigenlijk, en vaak zeg ik dat wel tegen mijn gasten en ook nu weer. Als we nog een uurtje hadden moeten volpraten, dan had het makkelijk gegaan. Maar ja, het programma duurt nu eenmaal 1 uur. Ik wil je ontzettend bedanken voor je mooie verhalen. En we sluiten af met een nummer. Je bent een ontzettend liefhebber van panfluitmuziek, vertel je. En er is wat mij betreft maar 1 nummer die dan in aanmerking komt. En dat is George Sanford, de eenzame herder. Want ik zie je ook een beetje als herder van het bosgebied. Mart, hartstikke bedankt.
Heel graag gedaan. Dankjewel. Thank you.